Hey, pst, snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 20 maart voor de trending topics in tech. Mijn naam is Bastiaan en op mijn scherm zie ik Erwin.
Hey.
Hey. En we gaan het vandaag over e-bikes hebben. Want de ene na de andere toffe e-bike verschijnt op de markt. Waaronder de nieuwe Cross van Cowboy.
Ja, man.
Ja, en verder hebben we het over een nieuwe Lego set gemaakt door een Nederlander. Maar helemaal officieel. AI's die game scripts gaan schrijven. En de hoge kosten voor energieproviders bij zonnepanelen. We gaan beginnen. Het e-bike seizoen barst los. Of nou ja, je kunt het hele jaar een e-bike rijden natuurlijk. Maar in april, mei en juni kopen we de meeste e-bikes. Het vakantiegeld zal daar vast een rol in spelen. Maar ook nieuwe modellen die rond die tijd verschijnen. En dat zijn er wel heel veel weer dit jaar. Om bij de jongste aankondiging te beginnen, dat is de Cowboy Cross. Normaal zouden we natuurlijk David vragen om zijn licht hierop te schijnen. Maar die is helaas verhinderd. Gelukkig heeft hij jou als backup, Erwin. Want jij bent ook een flinke e-bike-kenner. Dus wat is jouw indruk van die Cowboy Cross?
Nou, best wel weer een knappe e-bike. Hè. Dat zijn we natuurlijk ook wel een beetje gewend, hè, van het Belgische Cowboy. Mm-hmm. En maar dan wel opvallend. Hè, ze noemen dus de Cross een all-road bike. Hè, een all-road e-bike. Nou, het klinkt heel bekend, maar het is eigenlijk een nieuwe term volgens mij. Maar wat ze ermee bedoelen is dat die dus geschikt is, zeg maar, door de week weer in de stad. En in het weekend voor een ritje door het bos.
Oh, dat is wel ideaal. En, ik zit hier op het Friese platteland. Ik zit hier nu op een Van Moof, maar dat is natuurlijk echt een urban ding. Dit kan ik wel gebruiken.
Dit is wel eigenlijk, denk ik, een bike voor jou.
Oh,
dit
begint te kriebelen nu al. Oh nee, help.
Maar goed, hè, en hij is daarvoor ook uitgerust met dikkere banden. Hij heeft een voorvorkvering, zadelvering zelfs. Hallo, het lijkt wel een gazelle. Maar, hij heeft ook een 50% grotere batterij, hè, voor meer actieradius. Okay. En voor het eerst op een Cowboy een bagagedrager. Nou, moet niet veel gekker worden. Hè? de presentatie die was al eerder. David was daarbij trouwens namens Bright en... Ik was er gisteren even bij David en hij vertelde ook dat hij was dus echt weer helemaal weg van die banden. Hè? Bij Cowboy, ik weet niet, ja, die banden, dat je zou denken, ja, banden, wat moet je daar nou mee? Dat zijn toch gewoon banden? Nee, maar bij Cowboy maken ze daar altijd iets moois van. Hè? Dus op de Classic en de Cruiser zijn de banden. Er zit dan een profiel op en dat refereert weer aan designelementen elders op de fiets.
Hè? Oh, om het ontwerp ging het hem ook inderdaad.
Ja, en dus dan heb je bijvoorbeeld hetzelfde profiel als op je handvatten. Ja, ja, het zijn van dat soort kleine details, hè, waar dan types als David en ik dan heel gevoelig voor zijn. Maar, en dat was dus nu ook weer het geval, blijkbaar. Ik heb deze fiets, hè, die Cross, nog niet zelf in levende lijven gezien. Maar, en hij was dus die voorvork, die hebben ze, ja, die is omgekeerd. En normaliter heb je met een voorvork die van vering is voorzien. Hè, dan heb je zit een dunnere stuk zit bovenaan. En die schuift dan in en uit het onderste stuk van de vork, weet je wel?
Ja.
Nou, bij Cowboy hebben ze dat natuurlijk weer andersom gedaan. Het moet weer net even wat anders. en ook wel weer grappig. Ze hebben dus een, je kan zeggen een herenmodel, een damesmodel. Maar goed, een damesmodel noemen we al een paar jaar een step-through model. En was wel clever. Zij noemen dus het herenmodel, dus met een soort van ballenbuis, zoals David het altijd noemt. Maar die noemen zij de step over. En ja, waarom niet? Makes sense. Step through, step over. Logisch. Het is trouwens niet een buis die helemaal doorloopt. Hè? Hij begint hoog en dan Dan zakt hij af naar beneden. Als je een beeld wil hebben, ik raad aan, kijk even op bright.nl, dan zie je ook de foto's staan. Dus hij is er een step-over en step-through model. En hij kost €4.000. Min €1.000. Maar nu voor de early bird prijs voor €3.500.
Dat is wel duurder dan de vorige, toch?
Klopt, ja. Want de Classic, dat was voorheen dan de C4. Maar nu heet dat de Classic. En de Cruiser, die verscheen vorig jaar. Die begon op €2.990, zeg afgerond €3.000. Die kostte nu €2.700. Ik weet trouwens niet, ik heb het opgezocht, maar ik heb niet kunnen terughalen sinds wanneer die goedkoper zijn geworden.
Okay.
Ik weet wel dat ze nu eigenlijk in aanloop naar die bekendmaking van die Cross hebben ze flink lopen stunten, echt met kortingen tot wel €800. Dat zal waarschijnlijk weer om kapitaal op te halen voor de cashflow, vermoed ik zo, bij Cabor. Maar goed. Toch wel wat duurder, hè? En het is ook niet de enige prijs die je betaalt. Want de Cross is met 27,9 kilo ook een stuk zwaarder. Ter vergelijking, de Classic weegt 18,9, zeg even afgerond, 19 kilo. En de Cruiser 19,3, zeg 19,5. He, dus 28 kilo. Ja.
Ja,
en dat is net zo zwaar.
Dan ga je voelen als je een bosweggetje opgaat en niet meer verder kan. En dat je dan naar beneden moet sjouwen. Dat is wel
Er zijn maar heel weinig e-bikes waar dat dan nog een pretje op is, hoor. Als je batterij leeg is.
Ja, nee, dat is waar.
Maar even, en ik heb bijvoorbeeld de Velocity Ace 2 zelf. En ja, dat is ook een hele flinke jongen. Ja, die is ook 28 kilo. Dus. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik zou die ook graag wel even proefrijden, hoe dat dan voelt. Hè? Want cowboys, ja, dat waren dus altijd relatief lichte fietsen. Hij ziet er niet zwaar uit, maar dat is stiekem dus wel.
Ja, ze gaan de klasse omhoog, zeg maar. Het is, maar voor wie is deze fiets nou bedoeld? Want die zeilt dus een soort van all-road vehicle. Maar voor wie is het publiek hier nou voor?
Ja, Cowboy zelf spreekt van de avonturier.
Ja. Heel breed.
Nou ja, als jij er wat mee kan, Bas, dan gefeliciteerd. Ik denk zelf, ik benader het dan iets functioneler. En de Classic en die Cruiser, dat zijn echte stadsfietsen. Van die snelle, slanke, wendbare Speedy Gonzales bike, zeg maar. Echt met je raspaardjes. Maar goed, daar zou ik ook dus inderdaad niet zo snel mee ook even een stukje door het bos gaan crossen. Nee. Dat voelt niet helemaal lekker. Dat lijkt mij dat je dat met zo'n Cross, draai je daar niet je hand niet voor om. En die lijkt mij van meer markten thuis dan, zo gezegd. Dan was er ook nog Adrian Rose, de medeoprichter en directeur van Cowboy.
Ja.
En die had dan nog het verhaal dat hij met die Cross ook mikt op het lange afstandsvervoer. Hij haalde nog het onderzoek aan dat de verkoop van e-bikes in 2030 die van auto's zou overtreffen in Europa. En daar wil hij dan natuurlijk op inspelen.
Dat is, nu kriebelt het weer bij mij trouwens. Maar ik zit dus natuurlijk op het platteland hier. Ik ben een van de weinige van mijn hoofdeigenaren hier überhaupt in het dorp. Ik word altijd aangekeken van wat is dat voor ding? Dat is geen gazelle zonder batterij. Wat doe je daarmee? Maar ik fiets hem dus helemaal leeg iedere dag. Omdat ik dus echt gewoon door de dorpjes heen ga naar een kantoortje waar ik elders huur.
Oh ja.
50% langere accu die je net noemde, zou voor mij ook alweer eigenlijk heel interessant zijn. Dus misschien is dit gewoon de e-bike voor in de provincie. Misschien is dat het gewoon.
Ja, de e-bike voor Bastiaan in Friesland.
Oh jeetje. Ja, nou, zeer direct ga je daar niet heel veel geld aan verdienen als je alleen aan mij een e-bike gaat verkopen. Maar ik koop hem wel waarschijnlijk. Ja, het is natuurlijk kijken wat voor markt hier überhaupt nog voor is. Hè? Want Multiscope had vandaag nog een onderzoek gepubliceerd over e-bikes. De e-bike monitor. En daarin blijkt dat de verkoop van e-bikes in Nederland aan het stagneren is. En dat mensen die nog geen e-bike hebben, die hebben zelfs minder interesse op dit punt. Dus ja, wie is er nog om zo'n fiets aan te verkopen?
Ze bedoelen trouwens echt het bezit van e-bikes. Of eigenlijk helemaal voluit van e-bikes, e-scooters en LEV's. Light electric vehicles, denk aan stepjes. Maar goed, 36% daarvan zijn e-bikes. Dus je kan het net zo goed even gelijkstellen aan e-bikes. En ja, het klopt wel, hè, de laatste groeistuip die was in 2022. Hè, toen hadden we natuurlijk al ongeveer een jaar binnen gezeten met corona. En ja, dat vakantiegeld moet ook ergens heen. Hè, dus En toen zijn er flink wat e-bikes gekocht. Je ging het bezit van 36% naar 42% in Nederland. Vorig jaar kwam er maar 1% bij. Ja, dus de piek is geweest. En, ja, dus iets meer dan 4 op de 10 Nederlanders heeft een e-bike, een scootertje of step.
Is nog best flink trouwens. Hè? Ik bedoel, we hebben het over stagneren en dat klinkt negatief. Maar bijna de helft van de Nederlanders heeft zo'n ding staan. Ik vind
nou,
dat wel mensen.
Ik schat dat ook ergens daar een beetje zo rond die 50%, dat daar misschien ook wel het plafond ligt hoor in Nederland. Ja. Want, dat kwam ook naar voren in dat onderzoek van Multiscope, is dat van de Nederlanders die nog geen e-bike hebben, overwegen slechts 10% om er binnen 1 jaar eentje aan te schaffen. En een kwart dan op termijn wellicht, oké. Maar 65%, hallo, is dat niet van plan. En dat was een jaar daarvoor, in 2022, nog de helft.
Ja, en die club die dat verschil heeft het waarschijnlijk sindsdien waarschijnlijk ook gewoon gekocht. Ja, op een bepaald punt is het op. Ja. De koek is op na een tijd.
Dus, ik denk dat 50%, misschien 55%, ik denk dat een beetje het plafond is in Nederland voor e-bikes. Daar zijn we dus nog niet. Hè. We zitten dus nu op 43, maar goed, ja.
Ja. David heeft natuurlijk ook nog recent 3 video's gemaakt over urban e-bikes van rond de €2500. Dat is natuurlijk qua prijs ook lager en aantrekkelijker dan bijvoorbeeld een Veloretti, een Ampler, een Mokumono of een iMove, die allemaal €3000 of meer kosten, toch?
Klopt. Het gaat om de volgende, de Amsterdam Urban van Lekker.
Goed, Lekker.
Blijft een leuke merknaam, hè? Ja. De Seago, de CGO 009, dat klinkt heel James Bond-terug, maar van Tamways. En de City Cruiser van Comate. Comate is C-O-M-A-T-E. Dan hebben we trouwens ook nog de Lemma One. Die heb ik vorig jaar zelf getest. Er is nu een Mark 2 van verschenen met wat updates. En onder andere een torque sensor in plaats van een rotatiesensor. Ja. Maar zit ook in die prijskategorie. En Watt, W-A-T-T, dat blijkt nog in leven te zijn. Gefeliciteerd, goed nieuws. En je hebt ook een paar nieuwe e-bikes. En die zitten ook in die prijskategorie. Die kosten zo rond de 2200.
Het is druk in die categorie.
Ja, nou, dat zegt ze. Ja, we gaan nog heel wat video's moeten maken, denk ik zo. Ja. Maar dat drietal is wel dus interessant. En ik heb ook even David Scorers erbij gepakt. Hou je vast, Bas.
Oké, ik zit.
De Lekker, die scoort een 8,6. Zo, dat is al niet misselijk, hè? Dan de Tamways, die scoort een 8,7. Ja. En de Comate, die scoort zelfs een 8,8.
Gaan steeds hoger.
Hallo. En even ook weer hier ter context. De enige recente e-bikes die we hebben getest en die beter scoorden, dat waren de Gazelle Eclipse C380 HMB. Oh, jongens, doe toch eens wat aan die namen, maar goed. En de Tamways Seago 600 Pro. Ja.
Al die cijfers maar, in de namen, toch? Daar krijg ik een allergische reactie van.
Nou ja, het is nog niet zo erg als de productnamen van Sony, maar het komt wel in de buurt. Hou je vast, hè, die Gazelle, die scoorde een 9. Maar die kost ook €6000, hè? Hallo.
Ja.
En de Tamways scoorde ook een 9. Maar ja, dat is weer niet bepaald moeders mooiste.
Ja, ik vind €6000 voor een fiets met maar 0,2 verschil met eentje die minder dan de helft kost. Nou, dan weet ik welke ik zou halen inderdaad.
Ja, nou ja, ja ik voel je wel. Ja.
Ja.
Ja, het was grappig hoor. Ik was gisteren even bij David. En daar heb ik ook even op die nieuwe Tamways en die nieuwkomer ook, de Comate, kunnen rijden. En ja, nou, het is even een allereerste indruk van mij dus. Hè? En als je meer wil weten, kijk dan vooral ook David's video's natuurlijk. Maar die Tamways, die 009, die James Bond. Het is geen James Bond. Maar hè, die ziet er een beetje uit als een soort love baby tussen de cowboy en Vermove. Het heeft een soort achterlichtje van de cowboy en een beetje de ronde buizen van de Vermove. En, ja, maar dan minder knap. Het is gewoon echt minder mooi afgewerkt. En kijk, dat Chinese merk, dat heeft de afgelopen paar jaar best wel indruk op ons gemaakt. Hè? En op David in het bijzonder. Met eigenlijk vooral hoe fijn ze fietsen. En hoe scherp ze geprijsd zijn, die fietsen van dat merk. Die ondersteuning vooral van die MyVice motor. TMS was het eerste merk dat een beetje introduceerde. Op hun single speed e-bikes. Ja, dat fietst echt lekker hoor.
Het is een beetje alsof je zonder motor fietst, hoor ik wel eens, toch? Dat het echt gewoon als een gewone fiets fietst.
Dat hangt van de stand af. Dat hangt van de stand af. Maar je hebt inderdaad zat e-bikes waar je die optie helemaal niet hebt, zeg maar. Jaren geleden ging je gewoon of keihard, of je accu was leeg.
Ja.
Beetje zoals de fatbikes nu nog, zeg maar. Op die 009 zit trouwens niet een MyVice, of nou, misschien een MyVice, maar dan rebranded of zo, want er staat nu Tenways op. Maar het is nog niet helemaal duidelijk van wie die motor precies is, maar nou ja, die rijdt hier nog wel net zo lekker. Maar ik had wel bij die 009, de 600 Pro kost maar €1800, hè, van Tenways, van hetzelfde merk. Die een 9 haalde dus.
Ja, en dan heb je eigenlijk alleen het design als verschil, als belangrijkste ding.
Ja, het is geen mooie fiets, maar dat is die 009 stiekem eigenlijk ook nog steeds niet. Dus ik zou het wel weten, zeg maar.
€1800, dat is echt niks. Ik weet dat ik mijn Vermoofje kocht, dat was €2200. Dat was toen al heel weinig, maar dit zit er nog flink onder inderdaad. Jeetje. Ja.
Nou, dan van dat drietal dus hebben we nog die nieuwe Amsterdam Urban van het Australische Lekker. Ja, die oogt wel al wel wat beter, vind ik. En is als enige van die drie voorzien van een middenmotor en een 3-speed versnellingsnaaf.
Okay.
Die andere twee zijn single speeds. Die heeft ook best wel flinke banden. Ik weet niet, wat is er op met die dikke banden opeens overal? Ik snap het heel wel, hè, want ja, dikkere banden, dat maakt... Het is een hele goedkope manier ook om fietsen comfortabeler te laten rijden.
Ja, het is ook wel een soort van modedingetje hoor. Omdat je hebt natuurlijk al die fatbikes die rondrijden. Het is natuurlijk nog niet een fatbike, maar je maakt je fiets zelf alweer wat dikker of zo. Misschien dat we dikkere fietsen waarderen.
Ik ben er geen fan van. Ik vind het gewoon niet fraai. En ook niet per se lekkere fietsen. Ik denk dan gewoon, weet je, maak dan hoe die motor zich gedraagt gewoon beter.
Ja.
Als je het dan van je banden moet gaan hebben, nou dan. Maar goed, die lekker die schakelt automatisch en echt heel soepel hoor. En die fietst echt heerlijk. Maar dan die derde, dat is dus die CT Cruiser van Comate. Die dus van de drietal de hoogste score haalde van bij David.
Ja,
niet de knapste van de klas. Wel ook mooi afgewerkt hoor, lasnaden, bijna niet zichtbaar enzovoort. Maar ik vond hem veruit het lekkerst fietsen. Oh, echt.
Waar zat dat in?
Ja, waar zit hem dat in? Dat is toch een soort finesse of zo. Hè? Want het is ook gewoon een single speed met een achtermotor. Hij heeft geen dikke banden. Dus daar heeft hij het ook niet van. Hmm. Hij heeft dan wel trouwens wel weer een voorvorkvering. Dat helpt een beetje. Maar nee, het zit hem echt in hoe die fietst. En ook hoe je wat zeg maar het spectrum is tussen... makkelijk kunnen wegvertrekken bij het stoplicht. En ja, je beetjes niet als een gek in de rondte hoeven te fietsen als je een beetje op snelheid komt. Nee, dat is eigenlijk de uitdaging om daar de juiste keuzes te maken. En er zijn natuurlijk ook allemaal smaakverschillen enzovoort. Maar ja, het is ook de lichtste fiets van de drie trouwens. En dat vind ik, dat wordt best wel zonder schat. Ik vond het een heel lekker zadel. Ja, ik bedoel, daar zit je wel de hele tijd op met je reet.
Ja, nou, mijn vrouw heeft ook een e-bike. Die heeft al 3 zadels gekocht. Omdat die standaard bevalt het gewoon niet. Dus kijk, je krijgt last hoor. Als je een tijdje zit en het zit net niet goed voor jou.
Het lijkt alsof al die merken daar... Want het is echt niet... ik heb het bij veel e-bikes wel gemerkt. Daar wordt altijd een soort op bezuinigd of zo. Of ik weet niet, het is een soort... je moet ook nog een zadel op. Wat heb jij nog liggen? Ja, weet je, een soort sluitpost.
Ja, nou misschien dat we houden de kosten lekker laag. Dus we zetten er gewoon een simpel dingetje op. Die hoeft niet duur, die vervangen ze toch wel als ze willen. Dat kan natuurlijk ook makkelijk, maar Maar wat is er lekker aan? Is hij zacht? Is hij groot? Daar wil ik het
mee. Hij is wel breder en hij zit gewoon lekker. Ja, het zit hem ook niet per se in de vorm, want... Ik heb bijvoorbeeld op mijn Veloretti nu heb ik een soort heel lang zadel. Ze heel een beetje spitsig. En achterin nog wel een beetje een zitvlak hoor. Maar en op het, ik ik kan me herinneren toen ik die voor de allereerste keer ging testen, dat ik dacht van, oh, nou, dat zit waarschijnlijk voor geen meter. En dat viel me reuze mee. En bij de Vermove, ik heb heel lang een S2 gehad bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, die was wel oké, maar ik heb die S5 toen die net uitkwam een keer getest. Mijn god, wat een vreselijk zadel was dat.
Oh, slechter ook
niet
dan de
S2. Ja, dat was echt niet goed. Maar goed, sorry, detail, zadel. Nou, geen detail dus.
Ja, nee, belangrijk detail. Hey, maar nu hebben we deze drie, hè? En, maar we hadden het er ook al over dat deze prijsklasse best wel druk aan het worden is.
Ja, wordt spannend.
Komt er nog meer aan waarvan je denkt van, hey, daar moeten we op gaan letten?
Ja, nou, misschien niet per se in deze prijsklasse. Ampler bijvoorbeeld, die heeft ook een nieuw model. De Kurt Anyroad. Ja, dat is wel ietsje duurder.
Uh-huh.
Cortina zit, moet ik even spieken ook hoor. Oh, ik heb dat venster niet meer voor mijn neus. Maar die heeft in ieder geval de e-Mozzo. Die hebben de e-blauw, de e-led. Daar komt nu de e-Mozzo bij. Dat model bestaat al langer, maar er is een 2024 update, zeg maar.
Oké. Okay.
Bij Lekker komen ze ook nog met de iets luxere Amsterdam GTS. GTS, hè, dat klinkt wel goed, hè?
Beetje auto, beetje ja, ja, vibes
ja.
Krijg ik
ervan. Ja, ja, precies.
Ja.
En, ja, we weten alleen nog niet precies wanneer. Ja, ik weet het wel, maar dat mag ik niet zeggen. Vermove keert terug, hè, met de S5 en de A5. Het nieuwe Vermove, het herboren Vermove. Oh, ja. Ja, ik ben die nu aan het testen. Ik kan er helaas nog niet heel veel meer over zeggen.
Nee, echt niet?
Op dit moment niet.
We zijn
spoedig
alleen,
wel. Niemand spoedig
luistert.
Wel. Oh ja, zo doe je dat, hè?
Ja,
dat is jouw tactiek,
als straks de microfoons uitstaan, dan ga ik je nog even vragen. Ik ben wel nieuwsgierig.
Oh ja, oké. Wat ik wel kan verklappen, is dat er een nieuwe Bright e-bike party komt.
Oh,
ja, ja.
Leuk.
Ja, dan kun je op één plek, bij Bright Headquarters, op één moment verschijnende urban e-bikes testen, zelf proefrijden. De eerste editie daarvan, dat was in september vorig jaar. De tweede, die zal in mei zijn. De exacte datum maken we spoedig bekend op bright.nl. En dan zal ook de kaartverkoop starten. En de line-up, kan ik je alvast verklappen, die wordt om te smullen.
Ook deze week worden we weer gesponsord door Incogni.
Ja, de vaste luisteraar die kent het verhaal inmiddels natuurlijk wel. Maar hè, onze persoonlijke informatie die slingert her en der over het web. Er bestaan uitgebreide profielen met onze namen, woonplaatsen, sites en apps die we gebruiken of bezoeken. En van de dingen waar we naar hebben gezocht.
Ja, en als je verstandig bent, heb je inmiddels een VPN of een trackerblokker aanstaan. En zeg je wel eens nee tegen volgcookies.
Zo werkt het trouwens, telkens nee zeggen.
Ja, soms zeg ik per ongeluk ja, want dan nemen ze die knop wel. Ja.
Zit eens op een andere plek.
Hebba. Maar zelfs dan, als je dat allemaal netjes doet, dan bestaan die profielen van vroeger nog steeds.
Ja, precies. En door die profielen weten datahandelaren dan nog steeds precies wie je bent en waar je van houdt.
Ja, en daarmee kunnen ze adverteren. Dat is op zich niet zo eng. Maar ook scammers en phishers kunnen jouw data misbruiken. En daar is een oplossing voor. En dat is zelf contact opnemen met die datahandelaren. En als jij dan zegt dat je je data wil laten wissen, dan moeten zij dat doen.
Ja, maar goed, daar heeft natuurlijk helemaal niemand zin in. Want het is echt gewoon onwijs veel gedoe en gezeik. En ja, dat doet Incogni dus voor je. Die neemt namens jou contact op met die datahandelaren. Vraagt om jouw informatie te verwijderen. En vecht ook eventueel bezwaar aan. En geloof me, daar heb je echt geen zin
nee,
in.
Nee, absoluut niet. Het is geen beginnen aan. Dan vroeg een luisteraar ons waarom je eigenlijk een doorlopend abonnement op Incogni zou nemen. Want is het na een maand niet gewoon klaar? Dat hebben we gevraagd en Incogni die zegt dat de verwijderde data na een tijdje wel eens wil opduiken. Dan haalt, de datahandelaar A, haalt het bij datahandelaar B en zo blijft het in de omloop. En dan proberen ze die profielen weer aan te vullen. Dan heb je weer een nieuw profiel. Laat je je abonnement bij Incogni aanstaan, dan wordt al die nieuwe data ook dus automatisch weer verwijderd en aangepakt.
Ja, en dus dat abonnement hoef je echt niet eindeloos te laten doorlopen. Maar een paar maanden kan echt geen kwaad. En ja, je krijgt natuurlijk kortingen via Bright op Incogni. Normaal gesproken betaal je €13 per maand of €6,50 als je voor een jaar afsluit. Maar ga naar incogni.com/bright voor 60% korting. Had ze. En als je dan niet tevreden bent, nou, dan krijg je binnen 30 dagen gewoon je geld terug.
We zetten de link in de show notes.
En dan is het weer tijd voor het hoorspel. Laten we luisteren naar het geluid van afgelopen week. Had je hem nou herkend, Herwin, eigenlijk, of niet?
Ik niet, maar was hij geraden?
Hij is geraden. Dat was het geluid uit de Japanse animatieserie Dragon Ball. Gemaakt door de legendarische Akira Toriyama, die vorige week opeens overleden was. En dit is het geluidje wat je hoorde als ze bijvoorbeeld van die energiestralen aan het opladen waren. Die schoten ze altijd uit hun handen. Of als ze de draak Shenron opriepen om een wens in vervulling te laten gaan.
Ik proef jeugdsentiment hier.
Ja, als je dit niet hebt gezien, dan denk je, waar heeft die jongen het over? Maar de kenners, die wisten het. Wie het ook wist, was Volkan Bilici. Ik dat ik het zo goed uitspreek, anders moet ik me zeker vertellen. En die wint daarmee dat geweldige Bright T-shirt. Gefeliciteerd.
Hebben we ook een nieuw geluid?
We hebben een nieuw geluid. Zeker weten hebben we een nieuw geluid. Moet je luisteren. Hier komt-ie. Ik ga hem nog één keer laten horen.
Ja, graag. Hallo.
Als je nou zit te luisteren en je denkt, ik weet het. Mail dan naar podcast@bright.nl. En dan maak je, net als Volkan, kans op dat Bright T-shirt. En dan gaan we verder met het korte nieuws. Te beginnen met Lego. Dat heeft voor het eerst een bouwset gebaseerd op Dungeons & Dragons uitgebracht. Voor 360 euro. Dungeons & Dragons, sorry.
Weer dragons.
Weer dragons. Nog meer dragons. Het houdt niet op met dragons deze aflevering. Voor 360 euro koop je vanaf 1 april. Is echt waar. Is geen grapje. Ga ik vanuit.
Nee? Serieus?
Nee. Nou, je hebt wel eens van die bedrijven die dan persberichten ver voor 1 april sturen. En dan iets op 1 april uitbrengen. En dan je toch... Ik zou dit niet een leuk grapje vinden. Want het ziet er gewoon hartstikke mooi uit. Een echte Lego set.
Is
het
twijfelgevalletje hoor.
Nou, weet je dat ook is? Het is een set. Je krijgt een kasteel, een taverne, een toren met bovenop een grote draak. En het pakket is 3745 stukjes, vrij gedetailleerd.
Zo.
Volgens Lego kun je er ook mee spelen. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. Het is Dungeons & Dragons, dus misschien zou je denken van je kunt er straks een Dungeons & Dragons campagne mee doen. Maar ze zijn daar vaag over. En extra leuk, en daarom hoop ik ook dat het geen grapje is, want anders is het een beetje lullig voor hem. De bouwset is gemaakt door de 32-jarige Amsterdammer Lucas Bolt. Hij deed mee aan een wedstrijd samen met 600 andere kandidaten. En hij is zelf ook al jarenlang fanatieke Lego-bouwer. Hij heeft een Instagram-account. Daar bouwt hij altijd alternatieve sets. En dan maakt hij er foto's van. En dan kunnen mensen dat liken. En hij mocht dus deze officiële Lego-set uiteindelijk ontwerpen.
Oh.
Ja.
Ja. Het zou wel echt super lullig zijn als het een aprilgrap is.
Dan hebben ze die Lucas.
Hij bestaat wel, hè, die Lucas.
Ik heb hem opgezocht. Dat Instagram-account is ook al heel oud. Ik zou het heel gek vinden als ze dat jarenlang hebben opgezet met deze gedachte. En die wedstrijd is ook echt waar. Dus dan zouden ook die 600 kandidaten zijn gefopt. Ik geloof wel dat dit gaat gebeuren.
Oh, wauw. Oké. Nou.
En sowieso ook van Dungeons & Dragons. Ik ben gewoon boos als dit niet gaat gebeuren. Ik wil dit gewoon hebben. De tijd van voorafgeschreven gesprekjes met gamepersonages lijkt binnenkort voorbij. Het Franse Ubisoft liet zien hoe je zogeheten Neo-NPC's kunt maken. Dat zijn personages wiens dialoog is gemaakt met generatieve AI zoals ChatGPT. Een schrijver
van NPC's, hè? Dat zijn NPC's.
Non-playable characters. Dat is eigenlijk iedereen die je in een game tegenkomt. Dus als jij loopt in Skyrim, loop jij een dorpje in, dan zie je allemaal NPC's rondlopen met wie je dan kunt kletsen. En normaal gesproken zijn hun dialogen natuurlijk altijd door een schrijver gemaakt. Straks hoeven schrijvers alleen nog maar een achtergrond te bedenken en dan gaat de generatieve AI gaat eigenlijk zelf bedenken wat kan die zeggen. En dan kun je dus gesprekken over van alles hebben. Een schrijver hoeft niet meer te bedenken van hey. Gaat Erwin vragen naar het weer en waar de dichtstbijzijnde draak is of naar iets anders. Ik kan het ook hebben over de economische situatie in het fantasyland waar je zit. Het kan alle kanten op die manier opgaan. Dus we kunnen straks echtere gesprekken met gamepersonages gaan hebben.
Ik kan niet wachten op alle fails en rare gesprekken die hieruit gaan volgen.
Absoluut, zeker weten. Het is allemaal ook nog experimenteel trouwens. Hoor. Ubisoft benadrukt dat het nog niet klaar is om echt op de markt te brengen en hier games mee te maken. Maar ze hopen in de toekomst op een dag zowel grote titels als games met een kleiner budget hiermee te maken.
Interessant.
Ja, zeker. Het is wel lullig voor iedereen die schrijver is bij een groot gamebedrijf. Want daar gaan natuurlijk een hele hoop mensen hun werk weer verliezen om dit...
Ja, al moet ik bekennen, er staan maar niet heel veel teksten bij van NPC's uit games door de jaren heen.
Ja, het is ook een beetje gruntwork, denk ik. Als je dan 5000 dialogen eruit moet, ja, je bent daar zeg maar niet de nieuwe Jan Wolkers mee of zo, heb ik het idee. Nee. Dus het is, ja, daar zit een nuance op zich ook wel in. Maar ja, heel benieuwd, je kan er hele coole game dingen mee doen. Ik sprak van de week toevallig een gamemaker die gebruikte dit al op een andere manier. Maar die had zijn game helemaal in een droom laten afspelen. Omdat AI, het gaat alle kanten op. En nu kan je zeggen, ja, het is een droom. Dus het is hartstikke logisch dat hij opeens over Trump begint in de fantasywereld. Is deel van de droom.
Oh, zo. Ja.
Dus dan kan je er op die manier nog mee spelen. Dit moet wel realistischer worden. Ik denk dat ze dan ook dan echt een beetje eiken waar het verhaal over moet gaan. Van je speelt je af in dit. En dit zijn de hoofdpersonen. En dit zijn de goden. En weet ik veel wat.
Ik kan me ook wel, hè, want je hebt wel eens van die situaties dat je dan 2-3 keer toch aan een NPC iets vraagt of iets activeert en dan krijg je altijd hetzelfde antwoord, weet je. Dus
ja.
Het is heel repetitief. En nou, ik vind het wel een slimme zet, ja, eigenlijk.
Het wordt wat minder gamey. Je gaat echt nadenken van hoe zou ik met iemand praten in plaats van hoe benader ik een filmscript eigenlijk. Dus nee, ik ben benieuwd hoe het eruit komt. Cool. Eerder bleek al uit onderzoek van de Autoriteit Consumentenmarkt dat energiebedrijven hogere kosten hebben bij huishoudens met zonnepanelen. Die bedrijven hebben daar nu op gereageerd en erkennen de uitkomst van het onderzoek. Ze vinden het wel jammer dat de onderzoekers niet meteen hebben gekeken naar hoe leveranciers die kosten doorrekenen. De kosten en prijzen moeten herleidbaar zijn naar het contract. En op de factuur moet dit begrijpelijk weergegeven worden. Klanten moeten alle kosten en prijzen herkennen. Al dus Cora van Nieuwenhuizen, die is voorzitter van de branchevereniging Energie Nederland.
Ja, nou, met dat laatste punt, dat kan ik zeker beamen, hoor. Want ik zit bij Zonneplan, hè, dynamisch contract. Tering, hè, die facturen. Een deel is een voorschot, een deel is een afrekening van daarvoor. De energiebelasting. Nou, ik heb gestudeerd, maar ik kan er echt geen pap van maken, hoor.
Het wordt een vaag verhaal uiteindelijk ook. Hè?
Ik vind het echt niet gebruiksvriendelijk.
Nee. Het voelt ook een beetje alsof je in de oorlog tussen energiebedrijven die natuurlijk die kosten willen kunnen doorrekenen komt en de overheid die nu geen salderingsregeling wil invoeren. Dus iedereen heeft er ook een soort van
niet wil afschaffen. Ja,
nee, precies. Die ze niet willen afschaffen op dit moment. Het is, je zit er een beetje tussenin en dan moet je opeens een soort van legal speak kunnen begrijpen om te weten wat er op je factuur staat. Dus dat is allemaal gekkigheid.
Ik ga daar nog eens even een punt van maken, hoor, bij Zonneplan. Daar maken wij ook video's voor.
Oh ja, je hebt een lijntje naar binnen. Jij kan dit oplossen voor
ons. Ik heb een lijntje, ja. Dus ik ga eens even een campagne voeren.
En dan gaan we tot slot, zoals altijd, naar de tips.
Nou, het lijkt mij wel eens leuk om een aantal tips te geven, verdeeld over verschillende streamingdiensten.
Oh, leuk.
En dan begin ik bij Disney Plus, waar het derde en laatste seizoen loopt van Star Wars Bad Batch. Het is een animatieserie. Het gaat over van die clones, van die clone troopers. Maar dan een soort de mislukte versie, vandaar de naam. En die vechten, die beginnen voor de Empire. Maar uiteindelijk gaan ze tegen de Empire. En ja, op het oog, er zit ook een soort jonger personage doet mee. En zou je denken, nou, is het een kinderserie? Nou, helemaal niet. Ik kijk er echt met veel plezier naar. En ja, het zit gewoon goed in elkaar. Het goed geschreven. Dave Filoni. Two thumbs up. Dan op Prime, Amazon Prime Video, het seizoen weer verder gegaan. Hè. Ze hebben een soort hiaat midden in het seizoen gehad van de animatieserie Invincible. Ja, dat is wel even van een wat ander kaliber. Het is bepaald niet alle leeftijden. Veel gehoorder, veel harder, veel raarder ook. En, maar ja, ik vind het net zo hard genieten, eerlijk gezegd. Een beetje guilty pleasure, maar oké. Dan van een iets serieuzer aard, Constellation. Ik heb hem destijds ook voordat hij begon getipt al in de Bright Podcast. Maar ik zit er nu in. En een science fiction serie op Apple TV Plus. Erg goed gedaan. Hoofdrol voor Naomi Rapace. Hoe heet het ook alweer? En gewoon toffe, rare dingen zonder dat het nou... Je hebt natuurlijk wel vaker rare dingen, in met name in science fiction series. En dan dreigen ze je, en dan dreig je een beetje in het spoor bijzet te worden. Of dan wordt het net te raar. Het is een soort fijne balans, vind ik. Van,
nog een grond genoeg
zijn. Ja, of dat je... En ik vind deze is net aan de goede kant van de streep. En ik wil dan afsluiten op Netflix met The Gentleman van Guy Ritchie.
Oh, is die uit?
Ja.
Heb ik helemaal
gemist. Ja, en die vind ik heel leuk. En ja, je kunt zeggen dat Guy Ritchie nog steeds een beetje teert op zijn oude Snatch-successen en zo. En En nou ja, ik vind toch wel dat hij zijn stijl in de jaren heeft geperfectioneerd. En dit is een grappige setting wel hoor, met een hertog in Engeland. Die de titel en het landgoed en enzovoort alles erft van zijn vader die overlijdt. En blijkt dat er een drugslab ergens in op het landgoed onder de grond actief is. En daardoor raakt hij verwikkeld in allerlei criminele verwikkelingen. Ja. Maar ja, het zit gewoon erg leuk in elkaar. En vooral zijn broer, dat is eigenlijk de oudere broer, maar die kreeg niet de titel. Want het is een beetje een losbol en die is echt zo grappig. Maar goed, aanrader vind ik, The Gentleman op Netflix.
Cool. Ik heb een enkele tip.
Mag ook hoor.
Ik voel me nou een beetje... Ik dacht, verdorie, ik heb zitten kiezen. Maar kennelijk ga ik ook gewoon een lijstje mogen doen. Dat ga ik onthouden voor de volgende keer. Nee, ik heb de afgelopen week heb ik Dragon's Dogma 2 gespeeld. Dat is een hele grote RPG gemaakt door Capcom. Die krijg ik normaal van de Resident Evil games en de Devil May Cry en dat soort dingen. Echt een oud-gediende. Het is een heel erg... Maar dit is eigenlijk gewoon heel on-Japans voor hun. Het voelt ook echt een beetje een soort van Skyrim aan. In de zin dat je een hele grote wereld hebt om te verkennen. En er is eigenlijk van alles te doen. Er is wel een hoofdmissie. Maar eigenlijk laat je de hele tijd afgeleid worden door alle gekkigheid die in de wereld gebeurt. Maar wat deze game denk ik juist heel bijzonder maakt, is dat... Je hebt natuurlijk heel veel van die open games. Dus ik zou een Skyrim of een Fallout of een Starfield. Heel veel van dat soort spellen die bestaan al. Maar dat zijn altijd een beetje een soort van takenlijstjes. Dat je dan iets hebt van, oh, ik zie die 1000 quests en ik accepteer alles maar. En ik ga alle stipjes op de kaart langs om dan maar alles te doen. En dit spel is juist gemaakt om dat een beetje te vermijden. Huh. Dus als jij komt een jonkvrouw tegen die zegt van, oh, help, mijn kasteel zit in de brand, kom maar redden. In andere games zou die quest accepteren en denken van, joh, dat kasteel ga ik laten kijken. In Dragon's Dogma, als je dat accepteert, je gaat weg. Ja, dat kasteel brandt uiteindelijk een keertje op. Dus je moet echt in het nu zitten de hele tijd. Oh, gewoon erop uitgaan om het op te lossen zodra je tegenkomt. De tijd loopt eigenlijk gewoon door. En het is daarnaast gewoon, het zit los daarvan gewoon zo supergoed in elkaar. Vooral de combat is fantastisch. Het is een beetje als een Devil May Cry of een God of War. Dat je echt gewoon actie-combat hebt. Je kan ook dingen vastgrijpen. Dus als je tegen een hele grote Givioen vecht. Ja, nou, dan druk je op de grab-knop. Dan gaat hij misschien vliegen. Nou, dan ga je lekker een stukje mee vliegen. En dan kun je nog een beetje op hem inhakken en dat soort dingen. Ze zit heel erg goed in elkaar. Superleuke game. Dragon's Dogma 2.
Nou, ik zit nog steeds ook in Death Stranding, hè, trouwens. Wat ik vorige week vertelde, omdat die eindelijk voor de Mac is. Nou, ik zit helemaal in de grind, hoor. Man, ik blijf... Ja,
ben je al wegen aan het houden?
Ja. Ik blijf maar pakketjes heen en weer brengen. Zo, grappig.
Ja. Dat je opeens gaat nadenken over toploading en dat soort dingen. Hè? Dat is een manier, niet iets waar je ooit in je leven over had te gaan nadenken.
Nee, maar ik vind het een schitterend spel. Fantastisch. Hey, we hebben ook nog wat algemene tips. We dachten, waarom tippen we eigenlijk niet gewoon ook eens een keer gewoon wat dingen nog van Bright zelf? En dan willen we in het bijzonder even vooruitwijzen naar twee video's. De eerste is van Bram over de slimme ring. En dan niet alle aankondigingen. Nee, hij heeft er ook eentje getest. Die verschijnt woensdagavond. En dan op vrijdag een video van Rutger over de auto van het jaar. De nieuwe elektrische Renault Scenic. Ga dat zien.
Ik vind het met de slimme ring zo bijzonder. Ik ben nu al sinds 2011 techjournalist. Toen schreef ik over de geruchten dat hij eraan zou komen. En nu zijn we echt op het punt dat het gewoon eindelijk gebeurd is.
Nou, de Aura, die bestaat natuurlijk al wel. Maar ja, die had een beetje het rijk voor zichzelf tot nu toe. Bram heeft er nu eentje getest van een nieuw merk, dat heet Ultra Human. En ja, we weten dus later dit jaar komt Samsung ook. En zelfs Apple zou patentjes hebben aangevraagd.
Nou, cool. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Oh, en luister je op Apple Podcast of Spotify, laat er een review achter. Dat vinden we leuk.
5 sterren.
Download ook onze app, schrijf je in voor de nieuwsbrief, abonneer je op ons WhatsApp-kanaal. Je vindt het allemaal op bright.nl. Tot volgende week.
Bye.